Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 103 en daarvan het derde vers. Looft hem die u vergunt uw zielsverlangen en het goede tot verzading doet ontvangen, uw jeugd vernieuwt gelijk eens Arends jeugd. Het derde van Psalm 103. De schriftlezing voor deze avond is genomen uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En we lezen daaruit het vierde hoofdstuk, de versen 6 tot en met 21. 1 Korinthe 4, vers 6 tot en met 21. En in aansluiting doen wij belijdenis des geloofs vanavond met de belijdenis uit zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. Dus we lezen 1 Korinthe 4 vers 6 tot 21 en aansluitend doen wij belijdenis des geloofs met zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus.
En deze dingen, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos bij gelijkenis gepast om uwentwil, opdat gij aan ons uit leren niet te gevoelen boven hetgeen geschreven is, en dat gij niet, de een om de eens anders wil, opgeblazen wordt tegen de ander. Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? En zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen had? Alreden zijt gij verzadigd, alreden zijt gij rijk geworden. Zonder ons hebt gij geheerst, en och of gij heerste, opdat ook wij met u heersen mochten. Want ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn, ten toon heeft gesteld, als tot de dood verwezen. Want we zijn een schouwspel geworden der wereld en der engelen en de mensen. Want wij zijn dwazen om Christus wil, maar gij zijt wijzen in Christus. Wij zijn zwakken, maar gij sterken. Gij zijt heerlijken, maar wij verachten. Tot op deze tegenwoordige uren lijden wij honger en lijden wij dorst en zijn naakt en worden met vuisten geslagen en hebben geen vaste woonplaats. En arbeiden werkende met onze eigen handen. We worden gescholden en we zegenen. We worden vervolgd en we verdragen. We worden gelasterd en wij bidden. Wij zijn geworden als uitvaagsel der wereld en allerafschrapsel tot nu toe. Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn lieve kinderen vermaan ik u. Want al had ge 10.000 leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders. Want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie geteeld. Zo vermaan ik u dan, zijt mijn navolgers. Daarom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mijn lieve en getrouwe zoon is in de Heere, welke u zal indachtig maken mijn wegen die in Christus zijn, gelijke wijs ik al om in alle gemeenteleer. Doch sommigen zijn opgeblazen alsof ik tot u lieden niet komen zou. Maar ik zal haast tot u komen, zo de Heere wil, en ik zal dan verstaan niet de woorden dergenen die opgeblazen zijn, maar de kracht. Want het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Wat wilt gij? Zal ik met de roede tot u komen, of in liefde, of in de geest der zachtmoedigheid? Lezen we vervolgens uit de Catechismus zondag 10. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitschaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat we in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toezicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen.
De tekst voor de prediking voor deze avond is genomen uit het gedeelte dat u is voorgelezen, 1 Korinthe 4, en daarvan het zevende vers. En deze woorden: en wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? Voor we tot de verkondiging daarvan overgaan, willen we samen eerst Gods heilig aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed om hem te bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Groot en heilig God, barmhartig en genadig Heere. Opnieuw zijn wij in de gelegenheid gesteld om op deze dankdag voor gewas en arbeid onder uw woord te verkeren. Hier in het kerkgebouw of thuis meeluisterend. En we danken u Heere voor die gelegenheid die gij ons geeft. Dat u ons op deze dag nog stilzet bij datgene wat wij ontvangen hebben. En daar ook inderdaad vanuit uw woord een streep onderzet dat het alles ontvangen is. En zojuist hebben we met die overbekende zondag uit de catechismus beleden dat het uw voorzienigheid is die al deze dingen heeft gegeven. En als we nu aan de ene kant staan van wat ons genoemd is, dan zullen we dat misschien wat makkelijker kunnen aanvaarden. Rijkdom en gezondheid, voorspoed en al die dingen meer. Maar als we nu eens aan de andere kant staan, waar gesproken wordt van krankheid, armoede, droogte en al die andere tegenslagen die er kunnen zijn, kunnen wij dan nog danken? Heren, wij bidden u, wilt u geven dat wij alles in het licht van uw voorzienigheid mogen zien. Dat het geen toeval is dat we niet geregeerd worden door het lot. Dat niet de pech ons overvalt als een ziekte geopenbaard wordt. Maar leer ons de catechismus na te spreken, die spreekt zelfs over uw vaderlijke hand. En dat we ook deze avond worden onderwezen, Heren, in die dingen zoals uw woord ons die aanreikt. Wij mogen in onze lage landen bij de zee rijk delen in de voorspoed, in de zegen, in de rijkdom. En geef, Heren, dat wat het niet gewoon is, dat we dat niet als vanzelfsprekend beschouwen. En dat gevaar, dat zit er zomaar in. Dat als we de koelkast open doen, dat er dan genoeg te eten en te drinken is. En als het er niet meer is, dan gaan we naar de winkel toe. En dan is daar nog genoeg voorraad aanwezig. En zo kunnen wij als nieuwe generatie, opgegroeid na de wereldoorlog, denken dat dit allemaal gewoon is. En we kunnen soms heimelijk ook wat neerzien op mensen die het niet zo getroffen hebben als wij en die het niet zo ver gebracht hebben als wij. En dan komt u ons deze avond onderwijzen. Niet om ons te beschamen, zo zegt de apostel Paulus, maar in liefde wilt u vermanen. En ons weer met beide benen op de grond brengen. En dan weet u wat nodig is voor een ieder van ons. Of wij oppervlakkig leven en als vanzelfsprekend de gaven uit uw hand nemen en ze ook als verworven rechten zien. Of dat we beginnen te beseffen dat het inderdaad ontvangen goed is. En dat al die dingen die wij dan hebben ook nog eens moeten worden gezegend. Want onze koelkast kan vol zijn en ons bord kan vol met eten liggen, maar als we ziek zijn, dan kunnen we er geen hap van gebruiken. En daarom zijn onze ogen op u, Heer, en dat is wat u ons ook wilt leren. Op een dankdag. Om in alles, met bidden en smeken, onder dankzegging het bekend te maken bij u. En zoals we het deze middag gevraagd hebben, wilt u het ook deze avond doen. Ons leren danken, want we weten niet te danken gelijk het behoort. In die rechte, ware dankbaarheid, Zoals we die bij Jacob vinden bijvoorbeeld. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden. En dat we met die vraag in het hart dankdag mogen vieren, wat we straks gaan zingen. Wat zal ik met Gods gunsten overladen? Die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Heere, want u maakt onderscheid waar het niet is. Het feit dat wij zo gezegend worden in allerlei opzichten, dat is geen beloning voor een vroom en godvruchtig leven. Maar u maakt onderscheid. En niet naar verdiensten, maar alleen uit gunst. En dat zal zeker zo zijn, Heere, als wij geestelijk leven mogen kennen. En u weet wie van ons daar in beginsel ook iets van heeft ontvangen. Als er mensen zijn die geen reden hebben tot roemen in zichzelf, dan zijn het wel uw kinderen. Die toch geleerd hebben in beginsel wie ze zijn voor u. En dat er geen rechten en geen verdiensten zijn. Maar die hebben en die beginnen te leren dat zij, als ze zalig mogen worden, dat dat alleen uit genade is. En dat ze in vrije gunst alleen kunnen roemen. Maar het vlees, Heere, dat zit er toch altijd ook weer tussen. Zo zegt Paulus het ook in 1 Korinthe 4. Gedachten van opgeblazenheid, die er ook bij uw kinderen kunnen zijn. Heimelijke hoogmoed. Zich verheffen. Zoals het ook in het Oude Testament gezegd wordt. Naak tot mij niet, kom niet te dicht in mijn buurt, want ik ben heiliger dan gij. Heere, als het zo is, wilt u ons dan weer vernederen door uw krachtige hand, nadat u weet wat we nodig hebben. Opdat we het beeld van Christus gelijkvormig mogen worden. Om de leidende borg te volgen in zijn gang. En geef, Heere, dan dat wij ook mogen leren. Net als Paulus, om vergenoegd te zijn in hetgeen we zijn, zo zegt hij. En hoe het dan ook gaat, en wat u dan ons ook toeschikt. Het zijn voorspoed, het zijn rijkdom, het zijn gezondheid. Ik ben vergenoegd, tevreden. Maar ook als er armoede komt, tegenslagen, ziekte. Om het dan te zeggen, Heer, het is alles majesteit wat gij doet. Tevreden te zijn met u, met wie u ons toeschikt. Om dan ook te leren dat een lijdensweg niet zinloos hoeft te zijn, maar dat we het mogen leren. En het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus op die wijze uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. Heere, wilt u zo ons allen opvoeden bij deze dingen? Schenk uw kinderen geloofsoefeningen in de rechte dankbaarheid. En wilt u ons allen daar iets van leren, wat het is om te leven zoals gij van ons vraagt. Wat wilt gij dat we doen zullen? Zegent u zo de prediking. Als het als een spiegel wordt voorgehouden, geef dat we niet weg zullen kijken, maar dat we ons aangezicht erin zullen herkennen. En dat het ons tot verootmoediging mag brengen. Dat het op onze plaats mag brengen, in het stof. Want daaruit klimt toch uw lof omhoog. Wilt u ons zo nabij zijn? Ons bewaren ook voor de boze en voor de zonde, voor afleidende gedachten. Wilt u de rijen doorgaan, Heere, en ook de huizen doorgaan. En met uw goddelijke vinger onze harten aanraken. En ons een zegen geven nadat u weet dat nodig is. Ontdekkend, bestraffend, vermanend, vertroostend, onderwijzend, helend, vergevend, heiligend ook. Schenk ons zo lessen in de waarachtige dankbaarheid. Wil uw kinderen ook alles geven wat nodig is om geoefend te worden in dat allerheiligste geloof. Ook als zij de lijdensgang van de kerk moeten doormaken. U alles te willen geven. En niets te hebben. De begeerte te kennen om u alle liefde waardig te schatten wat gij de rechterhand woudt vatten. En dan met een geestelijk lege portemonnee te zitten. Heere, laat dan de behoefte en de waarde, de behoefte aan en de waarde van de Heer Jezus Christus gezien mogen worden. Om in hem gevonden te mogen worden. In hem niet alleen gerechtvaardigd, maar ook in hem geheiligd. Want hij is geschonken, niet alleen tot wijsheid en rechtvaardiging en tot een volkomen verlossing, maar ook tot heiligmaking. Leer ons dat geheim te kennen, Heere. En zegen ons zo dit uur. Hoor ons om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 116, het 7e vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, dien trouwe Heere voor zijn gena vergelden? Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. Dat is het 7e van Psalm 116. Lieve gemeente, jonge mensen, een aantal jaren geleden verscheen er een studie over de welvaart in de westerse landen en dan met name in Nederland. En die studie die kreeg de wat vreemde plastische titel mee, voorbij het dikke ik. En die studie ging niet over obesitas, die ging niet over overgewicht, maar die ging over de zelfgenoegzaamheid die er in de westerse landen over het algemeen is. De hoogmoed, optochtelijk of heimelijk aanwezig bij de welvaart die er mag zijn en de rijkdom die ontvangen is. Een exponent van die hoogmoed is de voormalige president van Amerika, Donald Trump. Die door mensen beschreven wordt als iemand die is driven by ego. Gedreven wordt door zijn eigen ik, door zijn eigen ego. Een van de bekende uitspraken van die man is: "The only thing that matters is me." Het enige wat belangrijk is, dat ben ik. Hij is echter niet de enige die vanuit dat zelfgenoegzame, hoogmoedige gedachtegoed leeft. Het is iets wat de mens van nature kenmerkt. Het is immers de oerzonde die in de staat der rechtheid, de mens Adam en Eva, in de staat van de rechtheid op een voor ons onverklaarbare manier, want de zondeval is een groot mysterie, zegt Calvijn, maar die de mens in de staat der rechtheid te pakken had. Toen de duivel hen influisterde: gij zult de dood niet sterven, maar gij zult als God wezen. En daar viel de mens voor. God van de troon en de mens op de troon. Als God wezen. Al was de mens in de staat der rechtheid daar al gevoelig voor was, hoe zal het dan zijn in de staat der slechtheid waarin wij zijn? De zelfgenoegzaamheid, die juist in een periode van rijkdom, van grote zegen en welvaart, altijd weer op de loer ligt. En ook Gods kinderen zijn daar dus niet van gevrijwaard. Het kan zelfs zo zijn, zo laat de Schrift ons zien, en ieder die genade kent en zijn eigen hart een beetje begint te kennen, die zal daar tot zijn schaamte in moeten instemmen, dat ze met hun bekering wat willen worden. En dat ze met hun vroomheid wat willen zijn. En heimelijk of meer openbaar wat neer kunnen kijken op mensen die dat leven niet kennen. We komen het juist op een dankdag en juist in de context van danken in de Bijbel zo vaak tegen dat de Heere waarschuwt. Niet om mensen te beschamen, zo zegt Paulus, maar om ze in liefde te vermanen. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Dan moeten we altijd maar weer bij bepaald worden, aan herinnerd worden. Ook wat Job zegt: naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen. En naakt zal ik ook weer daarin terugkeren. Zonder iets zijn we naar de wereld gekomen, zonder iets zullen wij ook weer uit de wereld gaan. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Aan de hand van drie gedachten wil ik die woorden met u gaan overdenken en komt de verkondiging tot ons. Allereerst die woorden, dat verklaart het onderscheid. Want dat kunnen we constateren. Er is onderscheid in de wereld. Er is op allerlei manieren onderscheid waar het niet is, van nature. We zijn allemaal dezelfde mensen en toch is er onderscheid. In rijkdom en armoede, in voorspoed en tegenspoed, gezondheid en krankheid enzovoorts. Er is onderscheid. En daar wijst Paulus op. Dat bestraft ook de trotsheid. Wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Als je veel hebt gekregen. En als je gezond mag zijn. En verstandig. En al die dingen meer. En zeker als er geestelijk leven mag zijn. Wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Maar dat prijst ook de dankbaarheid. Als je daar echt bij mag leven. Bij dat zo bijbels gegeven, dat je het allemaal gekregen hebt, dat het vrije gunst alleen is, dan zul je ook beginnen te leren wat rechte dankbaarheid is. Dus wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen, dat verklaart het onderscheid, dat straft de trotsheid en dat prijst de dankbaarheid. Zoals gezegd, gemeente, Paulus die treft in de gemeente van Korinthe zelfgenoegzaamheid aan. Hoogmoed. Op allerlei soorten manieren manifesteert zich dat en Wordt dat ook in de Bijbel aangewezen? Mensen worden opgeblazen, zo zegt Paulus hier in dit gedeelte. Ze blazen zichzelf op. Ze denken dat ze meer zijn en beter zijn. En waar mensen opgeblazen worden, waar mensen hoogmoedig worden, dan leidt dat altijd tot minachting van anderen. Dan leidt dat tot partijschappen. En Paulus wijst dat ook allereerst aan op kerkelijk gebied. In die context staat het allereerst. Dat mensen op kerkelijk gebied zichzelf meer achten dan de ander. En de een zegt, en ik ben van Paulus. En de ander zegt, ik ben van Apollos. En een derde zegt, nou, ik heb liever Cephas, Petrus. En ze identificeren zich met die dominees, met die apostelen, met die predikers. En daar ontlenen ze ook een eigen status aan. En ik ben van die en ik ben van die. Hè, wat wij vandaag de dag ook helaas terugzien in de verschillende kerkverbanden. Je bent al een stuk dichter bij het Koninkrijk der Hemelen als je maar lid bent van dat en dat kerkverband. Of als je je identificeert met een bepaalde dominee uit het heden of uit het verleden. Ik ben van Paulus, dat is een goede dominee, zeiden ze in Korinthe. Nee, zei een ander, Apollos, daar kun je veel beter naar luisteren. Is veel begaafder, gaat veel dieper. Nee hoor, geef mij Cephas maar, Petrus. Dat is iemand die het dichtst bij de Heer Jezus heeft geleefd. Partijschappen. Mensen gingen zich verheffen. En Paulus die bestraft dat ook in de eerste hoofdstukken, waarin hij dat allemaal afwijst. Hij erkent aan de ene kant, ja, er is onderscheid. Er is onderscheid tussen mij en tussen Apollos. En Cephas heeft nog weer andere gaven gekregen. Dat is door God gegeven. Ze hebben wat ze hebben, hun gaven, hun talenten, en de een heeft het op dit terrein en de ander heeft het op dat terrein, dat heeft God ze gegeven. Ze hebben het ook zelf maar ontvangen. En als je zo bezig bent om mensen tegenover elkaar te stellen en de maat te nemen en jezelf te verheffen omdat je bij Paulus hoort of denkt te horen of bij Apollos, dan zegt hij, dan ben je niet geestelijk bezig. Maar dan ben je vleeselijk bezig. En dan stelt hij de vraag, wat heb je nou dat je niet hebt ontvangen? Van God namelijk. Hij geeft. En wij ontvangen slechts. En dat past hij dus allereerst toe op de kerkelijke zaken, op het kerkelijke leven. Dat onderscheid tussen die verschillende apostelen. En de partijschappen die daardoor zijn ontstaan. En de hoogmoed tussen de ene en de andere groep. Helaas nog alom aanwezig. Ook in onze gereformeerde gezindten. Dat er toch een hoogmoed lijkt te zijn. Een optrekken van de kerkmuren. Vanuit deze geest. Paulus veroordeelt het. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? En in dezelfde lijn spreekt hij ook als het gaat over de dingen van het geestelijke leven. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Zeker, het geestelijke leven, de Heer gebruikt daar middelen voor. En er staan ook allerlei oproepen in die een mens ook aanzetten tot activiteit, om het maar zo te zeggen. Onderzoek de schriften. Bid en u zult ontvangen. Doe uw mond wijd open. Bekeert u. Gelooft het evangelie. Allemaal werkwoorden in de gebiedende wijs. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Het bevel van bekering en geloof. En tegelijkertijd Het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Wat hebt ge niet, dat ge niet hebt ontvangen, juist ook als we geestelijk leven mogen kennen. En dat is een groot wonder. Dat het gegeven goed is, dat genade, dat het geestelijke leven geen prestatie is. Geen beloning voor veel bidden. Geen beloning voor een vroom leven, maar dat het vrije gunst is. Die God van eeuwigheid bewogen heeft. Uit genade zijt gij zalig geworden. Ieder die geestelijk leven mag kennen en ieder die dan ook op zijn plaats is, dan moet ik er wel nadrukkelijk bij zeggen, die zal toch inderdaad met hart en ziel belijden en erkennen dat het zo is, zoals Paulus hier zegt. Ik heb het alleen maar ontvangen. Het is genade alleen geweest. Omdat we niet roemen in onszelf, maar omdat we roemen in de Heer. En ieder die werkelijk op zijn plaats mag zijn in het geestelijke leven, die zal verwonderd zijn. Want zo zegt Jacob, we hebben het vanochtend ook zo even aangestipt. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden. God maakt onderscheid waar het niet is. Waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren. Dan kun je nooit pochen. En dan zie je dat er wel onderscheid is. En dat God het is ten diepste die dat onderscheid gemaakt heeft. Maar niet op grond van enige kwaliteit, vroomheid of waardigheid in mij. Het is vrije gunst alleen. Maar er is onderscheid. Dat wijst Paulus aan. Niet alleen in het kerkelijke leven, maar ook in het geestelijke leven. Er is onderscheid tussen het ene kind van God en het andere kind van God. De een heeft meer ontvangen dan de ander. De een mag verder zien dan de ander. Dat kan met allerlei factoren te maken hebben. Van de levensgang. Er kan zelfs een stukje karakter soms meespelen. Maar ten diepste blijft het gegeven goed. Is het God die zowel het willen als het werken werkt naar zijn welbehagen. Hij geeft naar onderscheiden mate de gaven ook in het geestelijke leven. En daarom zal de een meer zekerheid kennen dan de ander. Want het is allemaal ontvangen. Het is allemaal gegeven. Behalve dat de Bijbel aanwijst dat er onderscheid is in op kerkelijk gebied en ook op geestelijk gebied, geldt dat, en dat mag zeker op een dankdag ook wel onderstreept worden, geldt dat ook voor wat betreft het dagelijkse leven. Dat kunnen we ook constateren, dat er onderscheid is in deze wereld. Onze catechismus wijst dat ook aan in zondag 10 die we net beleden hebben. Er is een verschil tussen, en er is onderscheid tussen rijkdom en armoede. Tussen gezondheid en krankheid. Tussen regen en droogte. En de een heeft meer van het ene en de ander heeft meer van het andere. De een heeft meer geld dan de andere mens. De een heeft meer gezondheid dan de andere mens. En ook in dat opzicht zegt de Bijbel, wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? En ik weet, er is natuurlijk meer van te zeggen. Daar hoort ook weer een stuk verantwoordelijkheid bij en een stuk werkzaamheid op bepaalde manieren. Want ik hoor iemand al denken, ja maar dominee, ik heb er wel voor gewerkt. En ik heb hard gestudeerd. Jawel, en dat is ook de opdracht. Maar wie heeft ons de talenten gegeven? Wie heeft ons de wijsheid gegeven? Wie heeft ons de kracht gegeven? Wie heeft ons de middelen ter beschikking gesteld? Wij hebben toch onze wieg niet uitgekozen. Jij hebt toch niet bepaald dat jij in Barendrecht geboren bent, of waar je ook geboren bent, en niet in een sloppenwijk van Rio de Janeiro? U hebt toch niet gekozen voor geboren worden in een rijk en westers land, met alle middelen en mogelijkheden die wij hebben, in plaats van in de achterbuurten van Moskou? Het is toch niet onze prestatie als wij gezond gebleven zijn en als wij krachten hebben gekregen? Mensen die al van jongs af aan gehandicapt zijn, hebben dat toch ook niet zelf gekozen? Mensen die veel verstand hebben gekregen, die hebben dat toch niet zelf bewerkt? En het feit dat je werk hebt ontvangen en dat je fijn werk hebt ontvangen, dat de wensen die je hebt gehad en dat die ook vervuld zijn, dat is toch ook maar gekregen? En dan noem ik allemaal dingen op natuurlijk die aan die ene kant van dat onderscheid genoemd worden in zondag 10. En dan kunnen we dat op een bepaalde manier nog wel aanvaarden. Als je nou gezond mag zijn, als je rijk mag zijn, veel geld hebt, als er op allerlei manieren voorspoed is, dan kun je dat misschien wel aanvaarden. Of je nou echt dankbaar bent, dan is dat toch weer een tweede. Hè? Een dankbaar gevoel is nog niet echt hetzelfde als de ware dankbaarheid zoals de Bijbel ons die leert. Maar als je nou eens aan de andere kant komt te staan, en in plaats van gezondheid geeft God ziekte. Stuurt God droogte. En bezoekt Hij je met zijn roede, met tegenslagen en met zorgen en met verdriet. Ook dan zegt Paulus, wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? En als we dat mogen gaan zien, gemeente, dat het alles uit Gods hand voortkomt. Dat het geen toeval is, dat het geen pech is. Zo wordt het in de ziekenhuizen gezegd. Als je een ernstige ziekte hebt gekregen, ja, dat is pech. Nee, zegt iemand die van de Heere geloofsogen heeft gekregen, dat komt niet bij geval. Maar uit zijn vaderlijke hand. En dan kan zo iemand die in die kastijding, in die verdrukking, en voor ons gevoel aan de verkeerde kant zit van Gods voorzienigheid, als hij erdoor geoefend wordt, hè, als je er middenin zit, dan zegt de Hebreeën schrijver ook, dan is het geen zaak van vreugde, maar dan is het een zaak van verdriet. Je ziek bent, tegenslagen hebt, dat is geen zaak van vreugde. Maar als je erdoor geoefend wordt, als je het je afhankelijk mag maken van de Heer, als je een nabij gebedsleven daardoor mag krijgen, als je veel mag verkeren aan de troon der genade, dan leer je ook met de dichter zeggen, en het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Dat kan ook in geestelijk opzicht zo zijn. Ik zeg, in het dagelijkse leven, dan kun je inderdaad aan die kant van dat onderscheid van de droogte en van de ziekte en van de tegenspoed zitten. Misschien ervaart iemand het zo ook wel als hij onder de prediking zit. Als je de schriften opent. En dat het evangelie geen blijde boodschap is. Maar dat elke bladzijde in Gods woord je aanklaagt. Dat alles tegen je getuigt. En dat er alleen maar oordeelswoorden in lijken te staan. Dat kan ook de ervaring zijn. Maar ook dat wil de Heere gebruiken. Als Hij zijn Heilige Geest je gaat ontdekken aan zonde en gerechtigheid, aan oordeel. Dat is een gave. Dat voelt niet zo. Maar het is een gave. Als God je gaat ontdekken aan wie je bent en wie je blijft in zeker opzicht. En als Hij je nader gaat ontdekken en dieper inzicht geeft en nog meer gruwelen doet zien in je hart. Dat hoort ook bij de opvoedkunde van de Heere. Dat is ook ontvangen. Dat is niet iets wat ik zelf bewerk en wat ik zelf opzoek, want dat schuw ik. Ik wil niet ontdekt worden aan mijn zonde. En ik wil niet in de diepten verkeren. En ik wil als rechthebbend mens, als zelfgenoegzaam mens ook niet van genade leven. De Heere gaat het ze wel leren, zijn kinderen. Want Hij schenkt genade, wat wel vroeger genoemd werd, de armmakende genade. Zodat je een bedelaar wordt en een bedelaar blijft. En van vrije gunst alleen moet leven. En Paulus die zegt, ook in dit gedeelte, dat onderscheid dat is er. Dat is uiteindelijk alleen te verklaren vanuit de voorzienigheid Gods. Vanuit het feit dat God alles regeert en dat Hij gaat over al die dingen. En vanuit die gedachte bestraft Paulus ook de zelfgenoegzaamheid en de trotsheid. En dat, wat die studie dan noemt, dat dikke ik-gevoel. Paulus die gebruikt hier het woord opgeblazenheid. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Opgeblazen. Iemand die zich groot maakt. Die zich ook groot vindt. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? En je komt het juist tegen, die opgeblazenheid, als het mensen voor de wind gaat. En als dat maar blijft voortduren, zoals in onze tijd. En goed, we kennen vandaag de dag een pandemie en daar worden we natuurlijk in gehinderd. Op allerlei manieren. Maar het economische leven heeft er eigenlijk nauwelijks onder geleden. Althans, en dan generaliseer ik natuurlijk in een brede. Natuurlijk zijn er individuele mensen en gevallen en zaken die er wel onder geleden hebben. Dat vergeet ik niet, maar in het algemeen zien we dat de economie toch heel weer snel weer opgeklommen is. En dat we weer snel weer overgaan tot de orde van de dag. Als we maar weer dat oude leven kunnen leiden. Soms ook vanuit het gevoel dat we er rechten op hebben. Dat dat het normaal is. En dan zie je juist in de tijden van de voorspoed dat mensen hoogmoedig worden. Dat mensen zelfgenoegzaam worden. En een van de eerste dingen waar je dat dan in ziet, dat is dat God vergeten wordt. Vanochtend hebben we ernaar geluisterd. De zonde van het vergeten. Het is al om te zien in onze maatschappij. God wordt vergeten. Zijn woord wordt dichtgedaan. We kunnen het zelf. Het woord ik wordt steeds belangrijker. Opgeblazen. Mensen die leven bij het hier en nu. Als ik het nou hier maar goed heb. Dan hebben we er allemaal niet, gemeente, een flinke tik van meegekregen. Ook wij zijn mensen van de 21ste eeuw. Ook wij leven in te midden van de welvaart. Ook wij hebben in overvloed, de ene wat meer als de ander. Maar zeker vergeleken bij die miljoenen die onder de armoedegrens leven, hebben wij het toch allemaal goed. En dat je tevreden bent als dat allemaal maar zo blijft. Als ik maar gezond mag blijven. Als ik maar goed bij mijn verstand mag zijn. Als aan het eind van de maand er maar weer een salaris is. Als ik maar genoeg te eten heb. Als ik mijn kinderen maar om me heen mag hebben. Dan zijn heel veel mensen al tevreden. Dat zit in ons, dat zit ook in mij. Dan maken we ons niet zo snel druk. Dan hebben we de Heer ook niet echt nodig. Al doe je dat vanuit een stuk opvoeding en een stuk godsdienst misschien wel. Maar dat zit er zo in. Carpe diem, pluk de dag. Dat is de mens van nature. Het eigen ik. Jezelf bewijzen, jezelf profileren. Via LinkedIn bijvoorbeeld, ik zeg niet dat dat verkeerd is, natuurlijk niet. Maar let op je hart. Let op dat opgeblazene wat er zomaar snel inkomt. Ik doe dit en ik heb dat. En heimelijk misschien toch wat neerkijken op mensen die het zo ver als jij niet hebben geschopt. En dat kan ook op allerlei manieren zich manifesteren. Maar we moeten altijd maar blijven beseffen, gemeente, het is gegeven goed. Hè? Dat is bijvoorbeeld een heel mooi iets als je naar het gemeentehuis gaat. Of naar andere kantoren waar je je persoonlijke dingen moet zeggen. Dan wordt er gevraagd, wat zijn je gegevens? Wat zijn je gegevens? Daar wordt mee bedoeld, hoe heet je, waar ben je geboren, enzovoorts. Wat zijn jouw gegevens? Wat is je naam? Die is gegeven. Je hebt je niet zelf uitgekozen. Waar ben je geboren? Gegeven. Hoe oud bent u? Gegeven. Uw werk, noem maar op. Alles is gegeven. Allemaal ontvangen. En de Heere wil ons door middel van dit gedeelte daar nog maar eens bij leren leven op een dankdag. Het is allemaal ontvangen. Het is allemaal gegeven. Ook het meest persoonlijke. Je gegevens. En dat geldt heel in het bijzonder ook wat betreft het geestelijke. Ik heb het al aangestipt. Dat is geen prestatie. Maar dat is gratie alleen. Dat is genade. Dat is vrije gunst. Dat heeft God in zijn soevereine welbehagen. Zijn vrijmachtige wil geschonken. Hij deelt uit. En de mens ontvangt alleen. En er is geen enkele reden voor wie dan ook om neer te zien op een ander. Er is geen reden om zo hoog van de geloofstoren af te blazen. Geringer dan al deze weldadigheden. Als je op die plaats bent, gemeente, dan lig je als een bedelaar op je knieën. En een mens op zijn knieën, die zal nooit kunnen opstaan tegen zijn naaste, die zal zich nooit kunnen verheffen boven zijn naaste. Paulus die wijst daar ook op in 1 Korinthe 4. Hij wordt een beetje sarcastisch als we dat goed lezen. Als hij die mensen daar gaat bestraffen vanaf vers 9, dan zegt hij, ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn, tentoon heeft gesteld als tot de dood verwezen. Want wij zijn een schouwspel geworden, de wereld en de engelen en de mensen. Wij zijn dwazen om Christus wil, maar gij zijt wijzen. Wij zwakken, maar gij sterken. Gij zijt heerlijken, maar wij verachten. En zijn jullie dan rijk geworden? Jullie zijn wijzen geworden in eigen oog. En je hoort een beetje een sarcastische ondertoon. Hoe kan dat nou, Corinthiërs? En ik ben jullie geestelijke vader. Ik heb jullie in het evangelie geteeld, zo zegt hij. Dat wil zeggen, onder mijn prediking heeft God je wedergeboren. Onder mijn evangelie heb ik je gebaard, zo staat er eigenlijk letterlijk. En hoe kun je nou uitgroeien boven je geestelijke vader? Paulus die gaat hier die Corinthiërs niet alleen bestraffen in hun trotsheid, maar geeft dus ook lessen in de rechte dankbaarheid. Want als je die woorden allemaal goed leest, gemeente, hoe hij zichzelf beschrijft, dan zie je dat hij heel dicht bij zijn meester leeft. Bij de Heer Jezus Christus. Hij vertoont hier het beeld van Christus. Wat Christus van zichzelf zegt, dat mag Paulus hier nazeggen. Gehaat, veracht, dakloos, uitgestoten. Hij leeft heel dicht bij zijn meester. Hij volgt en hij drukt de voetstappen van Christus. En hij bestraft op deze manier de hoogmoed. Wie wijs is in eigen ogen, die moet de waas worden. Wie hoogmoed bedrijft, die zal vallen. En hij zegt dat niet om die mensen te beschamen, om ze een lesje te leren, maar hij vermaant ze in liefde. Om ook de voetstappen van de Christus te leren drukken. Om, zoals de Heer Jezus dat zelf gezegd heeft, wie mij wil volgen, die moet zichzelf verloochenen. Zijn kruis dagelijks op zich nemen. Jezelf verloochenen. Dat wil zeggen, nee zeggen tegen je eigen begeerte. En tegen je eigen gevoelens. Leven bij de vraag, Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Je kruis op je nemen. Dat wil niet zeggen dat je dan gewillig een ziekte draagt. Of andere dingen die wij ook kruisen noemen. Want de Heer Jezus die zegt, die nemen zijn kruis op zich. Nou, dat kan niet betekenen dat wij zelf een kruis van ziekte of zo op ons nemen. En dat kun je niet op je nemen, dat wordt op je gelegd. Dus dat wordt niet bedoeld als de Heer Jezus zegt, die nemen zijn kruis op. Wat bedoelt de Heer Jezus dan? Nou, hij wijst eigenlijk naar die praktijk die daar bijna elke dag wel in Jeruzalem te zien was. Daar liepen mensen, jongens en meisjes. In Jeruzalem liepen mensen letterlijk met een kruis op hun rug. Zoals Jezus zelf later ook zijn kruis droeg. Wat waren dat voor mensen die een kruis droegen? Die een kruis op zich namen? Het waren de misdadigers. Het waren de mensen die naar de executieplaats gebracht werden. En die liepen met het executiewerktuig op hun rug. En dat is wat de Heer Jezus bedoelt. Wie mij wil volgen. Wie mijn beeld gelijk wil worden. Die moet zichzelf verloochenen. Die moet zijn eigen begeerten kruisigen. Ja, die moet zijn kruis op zich nemen. Dat wil zeggen, dan erken je het, dan geef je God gelijk als hij je veroordeelt. Je buigt onder het recht van God. Of zoals de mensen dat vroeger zeiden, dan leg je het hoofd op het blok. Dat is een hele diepe uitdrukking die we ook maar niet te snel moeten gebruiken, gemeente, want dat is een hele zaak. Maar er zijn Gods kinderen die daar wel in geoefend worden. Die het kruis leren dragen, op zich nemen, die erkennen. Uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. Ik ben geringer dan deze weldadigheden. Als je onder dat kruis verkeert, Als je onder het recht van God mag buigen, gemeente, dan verlies je je rechten. Dan verlies je ook je hoogmoed. Op dat moment. Oh, het kan later wel weer eens op gaan spelen als je weer van je plekje af bent. En als dat kruis uit het oog verdwenen is. Maar wie werkelijk zichzelf mag verloochenen, wie werkelijk dat kruis mag dragen, die gaat in beginsel ook zijn hoogmoed verliezen. En de waarachtige dankbaarheid betrachten. Zoals ook Paulus hier. Die de voetstappen van zijn meester drukt. Die weet wat het is. Om veracht te worden. Om uitgestoten te worden. Om gehaat te worden om Christus wil. En zo prijst hij ook de dankbaarheid aan. Dat is de rechte dankbaarheid, zegt hij. Om Christus te volgen. Om zijn beeld gelijkvormig te worden. Om hem te dienen, om hem na te volgen. En waar je zo, gemeente, onder dat kruis gaat en jezelf verloochent, ik zei al, dan wordt een mens echt dankbaar. Niet alleen maar het dankbare gevoel, omdat je promotie hebt gemaakt, omdat het zo goed mag gaan in je bedrijf, omdat je een kindje hebt gekregen, en nu veroordeel ik het, en de Bijbel doet dat ook niet, die veroordeelt het dankbare gevoel niet. Maar een dankbaar gevoel, dat gaat soms vaak ook weer zo snel over, en het wordt allemaal weer zo snel gewoon. Als je een gezond kind hebt ontvangen. En als er elke dag weer genoeg te eten en te drinken is, het wordt zo snel gewoon. Maar een mens die buigt onder het heilig recht, die onder het kruis is, ja, die gaat een waarom-vraag stellen. Nee, niet de waarom-vraag en waarom moet mij dit overkomen. Dat is ook een waarom-vraag. En de Bijbel geeft daar tot op bepaalde hoogte ook ruimte voor. Maar iemand die zijn zelfgenoegzaamheid aan het verliezen is, en die beseft dat alles wat hij heeft en alles wat hij is ontvangen is, en die mag buigen onder het recht van God, die gaat ook een waarom-vraag stellen. Als je dan ondanks wie je bent, en ondanks dat je zo'n boos hart hebt, en ondanks dat je 1000 zonden met je meedraagt, dat God nochtans in gunst op je wil neerzien, dan krijg je ook dan waarom-vraag. Heere, waarom? Is er dat onderscheid? Waarom was het op mij gemunt? Schoon ge ruim zoveel zonden in hen als in mij heb gevonden. Wat kun je dan niet klein krijgen? Je begrijpt niet waarom de Heere nog in gunst op je wil neerzien. Dat is vrije genade alleen. Daar ligt geen recht meer. En dan besef je ook dat al die dingen die je hebt ontvangen, dat dat niet is om die maar voor jezelf te houden. Maar in die rechte dankbaarheid, dan wordt in plaats van zelfgenoegzaamheid, mededeelzaamheid gevonden. Dan ga je doen wat de Heer Jezus ook in de samenvatting van de wet zegt. In beginsel zeg ik er direct maar bij. Een klein beginsel. Maar niettemin. God liefhebben boven alles. In plaats van zelfgenoegzaamheid, dankbaarheid. In plaats van opgeblazenheid, ootmoedigheid. En dat laat zich ook zien, gemeente, in de tweede tafel van de wet. Dan ga je de lasten van elkaar dragen. Niet neerzien op de ander, maar staan en zitten naast de ander. De ander ondersteunen die gevallen is. Mededeelzaam zijn. Uitdelen van de genade die je zelf hebt gekregen. En wie geeft aan de armen, zo zegt de spreukendichter, die leent aan God. En hij zal het hem overvloedig vergelden, zo zegt de Bijbel. Ook maar eens over nadenken. Als je geeft aan de armen, dan leen je aan God. De Heere heeft de milddadige gever lief. Niet om daar iets mee te verdienen. Dat is helemaal niet in de dankbaarheid aan de orde. Maar het hoort bij de waarachtige dankbaarheid die hier geprezen wordt. Zo'n mens is veel aan de genadetroon van de Heere te vinden. Om daar hem ootmoedig dank te bewijzen voor die onverdiende zegeningen. Zo'n mens gaat in beginsel ook de wet van Christus vervullen als hij de lasten van een ander gaat dragen. Die leeft bij wat Paulus hier zegt. Wat hebt ge? Dat ge niet hebt ontvangen. En dan krijg je een gunnend leven. Een gunnend leven naar God. We hadden het er vanochtend in de kerkenraad zo nog even over. Je gunt het God. Dat niet alleen slechts enkelen. Maar dat velen hem zullen dienen. Want in de veelheid van de onderdanen is toch des konings heerlijkheid gelegen. Kom, ga met ons, doe als wij. God is het toch zo waard om gediend te worden. Om hem dank te bewijzen voor al die onverdiende zegeningen. En je wordt ook een gunnend mens ten opzichte van je naaste. Je mag moed scheppen uit mijn behoudenis. Het kan voor mij, het kan voor jou ook. Allemaal vruchten, gemeente, van het besef dat alles ontvangen is, gegeven goed. Tot nu toe heb ik deze vraag die Paulus hier stelt als een retorische vraag behandeld. Dat is ook de bedoeling. Een retorische vraag, jonge mensen. Wat betekent dat ook alweer? Nou, dat je het antwoord eigenlijk wel weet. Wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Nou, niks. Het antwoord is duidelijk. We hebben niks wat we niet hebben ontvangen. Het is allemaal gekregen. Het antwoord kan je zo invullen. Maar nu is er uit de schriften, gemeente, ook reden om een tweede uitleg hier eens aan te koppelen. En dat is dat we de vraag maar eens als een vraag laten staan. Wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Dus je kunt dingen hebben, maar hoe ben je er aangekomen? Heb je het wel eerlijk in je bezit gekregen? Heb je het niet gestolen? Dat kan in het dagelijkse leven zo zijn. Dat kan zo zijn met een diploma bijvoorbeeld. Heb je het niet door fraude gekregen? Door af te kijken? Of door een papiertje te kopen? Tegenwoordig is alles mogelijk. Wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Hoe ben je er aangekomen? Aan dat geld, aan je bezittingen. Hoe komt het dat je zo rijk bent geworden? Is het allemaal wel eerlijk geweest? Dat is weer een hele andere benadering van de tekstgemeente, maar de Bijbel geeft ons daar wel aanleiding toe om dat in ieder geval onder ogen te zien. En dat geldt zeker ook in het geestelijke leven. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Heb je het zelf gepakt? Is het je aangepraat? Heb je het jezelf wijsgemaakt dat je een kind van God bent? En dat je vergeving hebt ontvangen? Hoe kom je eraan? Dat is een vraag, gemeente, die door de ouderlingen legitiem gesteld mag worden op huisbezoek. Daar moet je niet kribbig van worden. Want Paulus zegt het toch, onderzoekt u zelf. Beproeft u zelf of dat ge in het geloof zijt. Dat is ook het verlangen, denk ik, van een mens die beseft dat hij alles ontvangen heeft, maar die ook weet heeft van zijn arglistige hart. Heere, doorgrond mijn hart. Zie of het bij mij een schadelijke weg is. Leid me op de eeuwige weg. Want ik ben zo bang dat ik me vergis. En dat zeg ik nou niet gemeend om de twijfel te verheerlijken. Maar wel om de arglistigheid van ons hart open te leggen. Schuw dat zelfonderzoek niet. Als er zo gevraagd wordt, wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Kun je dat nou verklaren? Waar die innerlijke rust vandaan komt. Is het geen valse rust? Kun je dat nou verklaren? Dat geloof waar je over spreekt. Of die blijdschap die je voelt. De Heer Jezus zegt, ook de tijdgelovenen hebben een blijdschap, maar het is niet in het binnenste van hun hart. En ook in dat opzicht, gemeente, is er reden om onszelf voor God te verootmoedigen en ons te laten onderzoeken. Maar wat een zegen is het. Als je nou met Paulus mag zeggen, wat ik heb, dat heb ik ontvangen. Dat heb ik zelf uit Gods mond gehoord. En daarom roem ik in God. En ik ben vergenoegd met hetgeen ik heb. Nee, dat zegt Paulus niet. Met hetgeen ik ben. Ik ben tevreden met hetgeen ik ben. En er zijn omstandigheden in mijn leven, dan ben ik in grote voorspoed geweest. Ik weet van verzadigd te zijn, ik weet ook van gebrek te lijden. Maar ik ben vergenoegd, ik ben tevreden met wat ik ook in mijn leven ontvang. Ik ben vergenoegd met hetgeen ik ben. En wat ben ik? Volgens de Romeinen 7 is die in zichzelf, blijft hij in zichzelf een ellendig mens. Vleeselijk, verkocht aan de zonde en soms zo verknocht aan de zonde. Maar door de genade Gods ben ik die ik ben, namelijk verlost, gerechtvaardigd door het geloof, uit genade alleen. En daarom roemt hij in Gods gunst alleen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan, omdat gij het hebt geschonken. Omdat ik alles wat ik ben, alles wat ik heb, van u heb ontvangen. Amen. Laten we samen nog danken en bidden. Heere, zo hebben wij weer een ogenblik hier in uw huis gesteld onder de prediking van uw woord, waarin u toch ook altijd wilt onderwijzen, wilt vermanen. U komt niet naar deze wereld om mensen de handen op te leggen. U doet dat ook niet bij uw volk en kinderen. Er is altijd reden om de spiegel voor te houden. Er is altijd reden vanwege dat vleeselijke bestaan om te bestraffen, om te vermanen. Niet om mensen te beschamen, maar om ze in liefde te onderwijzen. Om ze afhankelijke bedelaars te maken en hen daar ook te houden. Die zichzelf niet vertrouwen. Die niet meer durven en kunnen leunen op iets in zichzelf, maar die van genade moeten leven. Die van het gegeven goed moeten leven. En wat past ons dat, Heere, om juist op een dankdag dat ook te beseffen. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? En wat hebben wij dan reden om u te danken, om goed van u te spreken? We hebben het vanmiddag getracht ook op het gebied van gewas en arbeid. Alles wat u in dat opzicht geschonken hebt, in de oogst, in de voorbereiding op de oogst, in de arbeidskrachten, in heel het economische leven en op allerlei terreinen in ons maatschappelijke leven. Heren, mogen wij nu ook tot u naderen met onze dank als het gaat ook om ons kerkelijke leven, ons gemeentelijke leven. Het is gegeven, Heere, door u, dat we als gemeente en als dienaar des woords aan elkaar werden verbonden. In het voorjaar op de biddag is er gebeden om vervullen van de vacature. U hebt het gegeven. En laat ons dit mogen zien, Heere, als een gave van u. Sommigen gegeven tot apostelen, anderen tot profeten, anderen tot herders en leraars. En dat ook met een doel. En dat we daar dan, Heere, mee bezig mogen zijn voor uw aangezicht. Dat deze herder en leraar voor ons persoonlijk, voor de jongen of dat meisje in de kerk, de man of de vrouw, thuis in het verzorgingshuis, gebruikt mag worden om ons tot zaligheid te brengen, om ons tot u te brengen. Om uw koninkrijk te doen komen in ons hart, in ons leven. Dat we op uw eer, op uw naam gericht mogen worden, om ons tot bekering te brengen. Heere, wilt u daartoe onze dank aannemen, dat we dat van u hebben ontvangen. Dat we ook een gemeente hebben ontvangen, als dienaar des woords. Ook dat is geen vanzelfsprekendheid. Het is uw gunst alleen. En Heere, wij danken u dat al dat werk mocht doorgaan, ook in de afgelopen maanden, ook in de periode van vakantie, mocht het woord elke zondag bediend worden, mocht er de catechisatie gegeven worden, de verenigingen, kreeg de koster alles wat hij nodig had om dat werk te kunnen doen. U gaf de ambtsdragers boven bidden en denken wat nodig was om de gemeente te leiden en te wijden. U hebt organisten bedeeld en bedouwd met gaven en talenten om de gemeentezang te begeleiden. En al dat werk dat in de gemeente geschieden mag, op allerlei terreinen, van beheerscommissies, veiligheidscommissies. We danken u, Heere, dat u daarin voorzien hebt. En het heeft ons aan niets ontbroken. En tegelijkertijd bidden wij u, Heere, of dat u dat werk ook wilt voortzetten. Of dat u ook blijvend de kracht en de gezondheid, bovenal de vrezen van uw naam wilt schenken in het ambt, in de gemeente. Of dat u bekeren wilt wat onbekeerd is, maar ook versterken wat u eerder hebt gewrocht. En we danken u dat we in een land mogen leven waar we nog in vrijheid mogen opgaan naar uw huis. Waar er geen belemmeringen zijn als het gaat om het brengen van de boodschap. In het verkondigen van de waarheid. Heere, geef dat we dat ook mogen blijven ontvangen. En dat we ook onze kinderen mogen blijven onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. Heere, wij bidden u of dat u de opmars van de secularisatie en van de islam en van alle valse godsdiensten en levensbeschouwingen een halt wilt toeroepen. Uw koninkrijk heerst toch over alles. En u hebt tot de belofte gegeven dat Christus, de koning der koningen, zal regeren. Van de zee tot aan de zee en van de rivieren tot de einde der aarde. Heere, wilt u het vervullen? Wilt u zijn, Heere, met allen die in de zending arbeiden. In de evangelisatie. En laat het zo mogen zijn dat zij mogen ervaren dat u dat werk zegent. Dat ze vrucht mogen zien op de arbeid. Dat ze middelen mogen zijn om parelen te hechten aan uw middelaarskroon. Heere, wij danken u voor zoveel gaven die gij geeft. In de kerken, in ons vaderland, ook ons eigen kerkverband waar we nog mogen behoren. Terwijl we tegelijkertijd u bidden, wilt u met ons zijn in alle zorgen die er zijn. Alle ontwikkelingen die tegen uw woord en tegen de belijdenis en tegen de kerk worden in ontstaan. We bidden u ook, Heere, voor ons persoonlijke leven. Danken u voor alles wat u gegeven hebt. In de gezinnen, de opvoeding, de zegeningen die er mochten zijn. En ook te midden van de zorgen bidden wij u, Heere, wilt u uw vleugelen genadig over een ieder uitbreiden die voor zijn gevoel aan de verkeerde kant van uw voorzienigheid zich begeeft. Maar dat ze het mogen leren, Heere, niet bij geval, maar uit uw hand. We danken u voor de scholen. We danken u voor het werk. We danken u voor het nieuwe leven dat verwacht wordt. Maar ook alle dingen die aan de andere kant zoveel zorgen en zoveel nood geven. Ontfermt u zich over ieder. Ook over de alleengaanden, de weduwen, de weduwnaren, zij die nooit tot een huwelijk kwamen. Mensen die gescheiden zijn of op dit moment in huwelijksproblemen zijn. Wat is er ook op dat gebied veel aan nood, Heere. En wat kan dat een dankdag toch moeilijk maken. Maar dat ze dan ook het oog op u, de Heere, geslagen mogen hebben. Bij wie geen ding onmogelijk is. En zo kunnen we allerlei zorgen en noden ook op deze dankdag aan u, de Heere, voorleggen. De rouw die er is, de ziekte, de zwakheid, de ouderdom, de dementie, de psychische nood, de handicap, werkeloosheid. Slachtoffers die er zijn van dingen die hen aangedaan zijn op wat voor gebied dan ook. Heere, wat kan danken moeilijk zijn als we gebukt gaan onder al die dingen. Maar wilt u het ons toch leren? Om vanuit de diepte, ook der ellende, ons tot u te mogen begeven. En u voor alles wat u ook geschonken hebt, nog te leren danken. Bovenal, Heere, als het gaat om het geestelijke. Als we daar nou geen vreemdeling van zijn. Als we dat in alle ootmoedigheid toch niet mogen ontkennen. Dat u ons bezocht heeft. Dat u verschenen bent in ons leven. Niet alleen om ons te ontdekken aan onze zonden, aan uw gerechtigheid en aan het oordeel dat verdiend is. Maar ook aan die onpeilbaar diepe oceaan van uw genade. Die volheid die bij u nooit uit te ledigen is. Als we daar maar één druppeltje van genomen hebben, Heere, dan bent u de lof en de dankzegging zo waard. En dat we dat dan ook beoefenen mogen. Als onwaardigen. Als mensen die van het gegeven moeten leven. Leer ons steeds meer en steeds weer en steeds eerder ook Christus in het oog te hebben. Die tot rechtvaardiging en heiligmaking geschonken is. En wilt u zelf dan, Heere, dat geestelijke leven versterken. En verder ons daarin doen wassen en toenemen in de kennis en de genade. Heere, zo hebben we u veel te danken. En we hebben nergens recht op van wat u ons gegeven hebt. Maar u hebt het ons geschonken. Uit vrije gunst alleen. En leer ons daarvan te zingen en daarin te roemen. Hier een beginsel en straks volmaakt. Hoor onze gebeden, neem onze dankzegging aan, uit genade en om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen wij uit Psalm 145 het derde vers. En zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen. Het derde van 145. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
stamping moet nog uitgeven.